Ezechiël 47, vers 1. Er wordt hier gesproken van een visioen. En het visioen begint al in hoofdstuk 40. En daar is een man die Ezechiël, zeg maar, wat laat zien. En dat gaat hier ook weer verder. Daarna bracht hij, die man, mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit van onder de drempel van het huis naar het oosten. Want de voorkant van het huis lag naar het oosten. En het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. En vervolgens bracht hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. En toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat 1000 el en liet mij door het water gaan. En het water kwam tot de enkels. Hij mat weer 1000 el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij weer 1000 el en liet mij erdoor gaan. En het water kwam tot de heupen. Nog eens mat hij 1000 el. Het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog. Water waar men alleen zwemmend door kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij: hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. En toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. Hij zei tegen mij: dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar één van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waar deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers zullen staan van Ein Gedi tot Ein Eglaim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Een vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. Tot zover. Ons richtend op dit Bijbelgedeelte wil ik met u in de preek stilstaan bij volgende punten. Ten eerste willen we een punt hebben van inleiding. Dan willen we ons richten op de Dode Zee. Vervolgens op de tempel. En daarna nadenken over het water dat uit de tempel stroomt. Maar ook de exclusiviteit van het water. En dan een paar afsluitende opmerkingen. Maar eerst een paar inleidende woorden. Ezechiël, hij is een profeet die leeft ten tijde van de Babylonische ballingschap. Sterker nog, hij leeft al in ballingschap. En in zijn ballingschap ontvangt hij profetieën en visioenen van God. Als wij naar het hele Bijbelboek kijken, Ezechiël, zien we, net als bij een aantal andere Oud-Testamentse profeten, een driedeling. Ten eerste begint zo'n Bijbelboek dan vaak met een oproep tot bekering. Met tegelijkertijd, met die oproep met bekering, is daar ook een aankondiging van oordeel. Het gaat hand in hand. Oordeel komt eraan, bekeer u. Het tweede deel van zo'n Bijbelboek is ook een oordeelsaanzegging, maar dan niet aan het Joodse volk, maar aan de volken rondom. Dus eigenlijk begint hij met een oordeelsaanzegging, een oproep tot bekering voor het Joodse volk, dan een oordeelsaanzegging aan de volken rondom Israël. En tot laatste komt hij met een boodschap van hoop en herstel. En in Ezechiël zien we dit ook met één verschil. Zijn eerste deel van het boek is al niet meer een oproep tot bekering, maar is eigenlijk alleen maar het oordeel is al begonnen en het gaat verder. De oordeelsweeën blijven volgen. Hij zelf zit al in ballingschap. De mensen die nog in Jeruzalem zijn, die nog niet gestorven zijn of in ballingschap zijn gegaan, ook hun wacht nog een oordeel. Nou, ons tekstgedeelte komt een beetje uit het laatste stuk, dus dat is veel meer een boodschap van hoop en herstel dan dat het een aanzegging van oordeel is. En zijn boodschap gaat in visioenen, in profetieën. En als we de Bijbel in ogenschouw nemen, zouden we tegenwoordig zeggen, wat een rijk palet is het. Je hebt in Bijbelboeken onderling hele andere genres, maar ook hele andere schrijfstijlen. Maar het is heel rijk gevuld. En een goed punt is dat, om het ook bij Ezechiël in het achterhoofd te houden, dat er in zijn profetie en visioenen heel veel beelden worden gebruikt. Hij ontvangt beelden van God, maar hij geeft het ook door, ook veel in beeld en uitbeelding. In het begin hoofdstukken zie je dat hij dingen echt uitbeeldt en dat hij zelf fysiek een rugzak pakt om uit te beelden dat men uit Jeruzalem moet vluchten. Heel veel beelden. En ja, dan denk ik van, wat is dan, hoe leg je dat nou uit met beelden? En toen kwam ik bij een kinderlied uit, en dat is dan soms nog het allermakkelijkste. En de tekst van dat kinderlied, of de titel van het kinderlied is God laat zien wat hij bedoelt. En ik lees de tekst aan u voor. Als de juf iets uitlegt op het bord, dat door niemand goed begrepen wordt, dan tekent zij er vaak een plaatje bij. En iedereen, die snapt het. Iedereen is blij. Het was niet de juf die dit verzon. De Bijbel zegt dat God ermee begon. Kijk, je ziet in bijna elk verhaal, als God iets wil vertellen, dan spreekt hij beeldentaal. God laat zien wat hij bedoelt met een plaatje, met een beeld, voor wie ogen heeft en kijken wil. In Jesaja gaat het over sneeuw. In de vroege ochtend, sneeuw wit en stil. Mooier maak ik jou, is wat God zegt. En de fouten die je maakte, die zijn opzij gelegd. In Maleachi heeft het over wol. Met viezigheid en vet zit die nog vol. Stevig wassen krijgt het vel wel klein. En zo wast God ook ons leven, al is dat soms niet fijn. Zo staat in de Bijbel beeldentaal. Toch klinkt ook daarbuiten Gods verhaal. Doe je ogen open, kijk eens echt. In dagelijkse dingen, dan zie je wat God zegt. God laat zien wat hij bedoelt met een plaatje, met een beeld. Voor wie ogen heeft en kijken wil. Tot zover de tekst van het lied. Beeldentaal. Net als gelijkenissen in het Nieuwe Testament zijn ook visioenen en profetieën vaak beeldentaal. Maar ja, hoe moet je het nou interpreteren? Letterlijk of symbolisch? Als je het letterlijk interpreteert, dan zou alles precies tot op de letter moeten gebeuren zoals het er staat. Als je het symbolisch zou interpreteren, dan zijn profetieën en visioenen slechts een communicatievorm. Niet het visioen en de profetie zelf hoeven tot op de letter te gebeuren, maar de onderliggende boodschap, die staat vast als een huis. Ja, letterlijk of symbolisch. Ik wil bovenal benadrukken, boven dat letterlijk en symbolisch uit, sola scriptura, alleen de schrift. De schrift, Gods woord, is de norm. Oftewel, wat er in de Bijbel staat, is toereikend. Het heeft geen eigenmachtige uitleg nodig. Dus om een visioen of een profetie uit te leggen, hebben we geen verborgen kennis nodig. Om een profetie of visioen uit te leggen, hoeven we ook niet iets te vergeestelijken. Te denken van, oh ja, ik zie dit staan. Och, ik maak er dat van, want dat haal ik eruit. Nee, de Bijbel zelf is voldoende. Is toereikend om het beeld compleet te maken. Letterlijk of symbolisch. Ik wil er wel iets over zeggen, maar dan puur op persoonlijke titel. Dus met de nadruk op persoonlijk zou ik zeggen dat elke beeldspraak of beeldentaal in de Bijbel aan de ene kant de onderliggende boodschap heel krachtig kan verwoorden en uitleggen. Aan de andere kant kan het soms ook een beetje verhullend zijn. Maar voor mij is het niet een keuze tussen letterlijk of symbolisch. Voor mij zijn letterlijk en symbolisch, in het geval van beeldentaal, twee kanten van dezelfde medaille. Iets is nooit alleen maar symbolisch. Maar visioenen en profetieën kun je mijns inziens ook niet altijd tot op de letter hyperletterlijk nemen. Maar tot zover mijn eigen benadering. Hoe we de boodschap ook zouden aanvliegen, een zegen als boodschap is er niet andersom. En ook niet minder waarom. Het derde gedeelte van zijn Bijbelboek is een boodschap van hoop en herstel voor de mensen uit zijn tijd. We hebben even stilgestaan bij de indeling van het boek. We hebben even stilgestaan bij letterlijk en symbolisch. Maar nu we het toch over Ezechiël hebben en zijn rol als profeet, dan denk ik, nou, je zou maar als profeet toch goed geroepen zijn. Want ja, als je natuurlijk het tweede deel van zijn Bijbelboek die boodschap mag brengen, dan zegt, ja, de vijanden krijgen het oordeel van God. Nou, als ik hier tegen u zo zou zeggen, de vijanden van ons, die krijgen het oordeel van God, dat durf ik best voor eigen publiek te zeggen, als ik profeet zou zijn. En het derde deel, een boodschap van hoop en herstel, dat durf je ook best voor eigen publiek te verkondigen. Maar die boodschap van oordeelsaankondiging en een oproep tot bekering, nou, die is toch wat minder leuk, die is toch aardig pittig. En dan moet ik ook denken aan wat dominee Ezega vorige week zegt, geef je portie maar een fikkie. En ik denk, dank je de koekoek, als je dan profeet was. Maar om dan toch een vertaalslag te maken, kijk eens naar onze oudsten. En dan bedoel ik degene die nu oudsten zijn, maar dan bedoel ik ook degene die de afgelopen jaren oudsten zijn geweest. Wanneer zij het woord verkondigen vanaf de kansel, vanaf deze plek, of misschien in een persoonlijk gesprek met iemand de Bijbel opengaat, dan zitten daar vaak twee kanten aan. De ene kant dat je af en toe de vinger op de zere plek moet leggen. En dat je iemand moet corrigeren op basis van wat de schrift aanreikt. De andere kant dat je soms ook echt iemand mag bemoedigen en een boodschap van hoop mee mag geven. Maar soms is dat een ondankbare taak. Menselijkerwijs zou je als oudste misschien zeggen, dank je de koekoek. Maar juist onze oudsten zijn net als de profeten geroepen om Gods woord te brengen. Niet het ene deel alleen, maar beide delen als dat nodig is. Ze zijn geroepen om Gods woord recht te doen. Geen halve waarheid, geen zoete koekjes, maar evengoed een impopulaire boodschap brengen als dat nodig is. Zeggen waar het op aankomt. Zeggen waar het op aankomt, niet om te stigmatiseren, niet om te veroordelen, maar net als de profeten om op te roepen tot bekering, tot levensheiliging, tot toewijding aan God. En voor ons als gemeenteleden iets om vanochtend wel even bij stil te staan. Schatten wij onze oudsten op waarde als zij de vinger op de zere plek leggen? Schatten wij onze oudsten op waarde als zij ons moeten zeggen waar het op aankomt? Nou, tot zover de inleiding. Zoals al gezegd, we keken even naar de indeling van het boek. We keken naar letterlijk of symbolisch. En we keken ook gewoon naar de ondankbare rol die een profeet soms had. Maar wel een rol die broodnodig was. Dan maken we een stapje naar de Dode Zee. We gaan een beetje meer ons Bijbelgedeelte in. En vandaag de dag is de Dode Zee een van de plekken waar je als toerist wil zijn geweest als je in Israël bent geweest. Of naar Israël toe gaat. De Dode Zee staat bekend als de plek waar je als toerist lekker het water in kan. En misschien heeft u de plaatjes wel eens gezien. Dan ligt er iemand in het water op zijn rug met een krant. Hij hoeft helemaal niet moeite te doen om te blijven drijven. Je blijft gewoon drijven. En dat doet me denken aan iets wat er in 2007, denk ik, een keer in het nieuws is geweest. Er was een nieuwsitem zelfs op de Nederlandse tv. bij de Dode Zee was iemand zijn kind kwijtgeraakt. Nou ja, natuurlijk stress, paniek, kind weg. En na een hele poos zoeken kwam men erachter dat het kind niet was weggelopen of was verdwaald. Nee, het was weggedobberd. En dat klinkt heel maf, dat kunnen we ons niet voorstellen, maar die Dode Zee is zo zout, je kunt er gewoon niet in verdrinken. Als je erin ploft, je laat jezelf erin vallen, dan word je ook meteen net als een bootje weer omhoog geduwd. Nog zo'n leuke anekdote. Iemand was een keertje al dobberend in slaap gevallen en werd echt uren en uren later wakker. En die kwam erachter dat hij toch wel heel ver was afgedobberd en bijna aan de andere kant van de Dode Zee was aangekomen. Nou, dat werd een stukje terugpeddelen. Nou, op zich klinkt dat allemaal als een leuke en aantrekkelijke aparte plek. In ieder geval uit een toeristisch oogpunt. Maar laten we ons toeristische uitstapje even parkeren. En laten we de Bijbel, zeg maar eens, in ogenschouw nemen en teruggaan naar Genesis. Genesis, weten we allemaal, begint bij de schepping, het scheppingsverhaal. De hof, Adam en Eva. En daar gebeurt iets onplezierigs. De schepping was goed, totdat de zonde zijn intrede deed. En toen kwam er een vloek, toen kwam er ook, zeg ik dan wel, onvruchtbaarheid. Men moest de hof van Eden verlaten en men moest ineens gaan werken om tussen de doorns en de distels om wat van het land te krijgen. Eigenlijk zie je daar een stukje vruchtbaarheid teniet gedaan en een lijn richting onvruchtbaarheid. En ook als we kijken naar Abraham en Sara, op een hele andere manier een strijd om vruchtbaarheid, nou nageslacht. Wat we bij Abraham en Sara zien, zien we ook bij Isaac en Rebecca. Ook weer een strijd om vruchtbaarheid. Maar even terug naar Abraham. Abraham en Lot komen in het beloofde land. En dan krijgen hun herders een beetje mot. Want ja, de kuddes zijn te groot. En dan mag Lot kiezen. En hij kiest om met zijn schapen en met zijn kuddes te gaan naar de vruchtbare Jordaanvallei. En dan staat er in Genesis 13 vers 10... Toen sloeg Lot de ogen op en zag dat heel de Jordaanvallei rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere. Hoort u dat? Het was als de hof van de Heere. De plek waar Lot ging wonen was als de hof van Eden. Het was een vruchtbare plek. Het was als het paradijs. Maar juist op die plek liggen Sodom en Gomorra. Een plek waar men zich aan God nog gebod stoort. Een plek van zonde. En Gods oordeel blijkt onafwendbaar. Sodom en Gomorra worden weggevaagd en het eens zo vruchtbare gebied wordt een totaal onvruchtbare plek. Een zoutzee waar niets kan leven. Van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid. Een plek waar de vloek van de zonde zichtbaar is. De Dode Zee. En we zagen het in het kindermoment. Een theeglas met een beetje suiker is prima. Wordt het glas suiker met een beetje thee, dan weet je het ook misschien ook nog wel weg te werken. Maar zeewater smaakt al niet meer. Water met een beetje zout is niks. De Dode Zee is niet zomaar een beetje zout. Zit in onze zee 3,5% zout. De Dode Zee zit al gauw rond de 10 keer zoveel. Dat is ongeveer een 33%. Te veel zout in het water, te veel zout in je eten. Noem maar eens te veel zout op een ei of gooi maar eens een zak zout leeg over je friet. Ja, er is niks meer aan te redden. Vergeet het maar, hopeloos, je kunt er niks meer mee. En dat is precies hetzelfde verhaal met de Dode Zee. Van de vruchtbare Jordaanvallei als een hof van de Heere naar een onvruchtbare, onleefbare plek. Op andere plekken in de Bijbel heeft zout een positieve betekenis. Denk aan het Nieuwe Testament waarin Jezus ons oproept om het zout der aarde te zijn. Maar hier niks positiefs aan dat zout. Van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid. De geschiedenis van de Dode Zee doet mij denken aan Tsjernobyl. En dan zullen jongeren onder ons misschien denken, Tsjernobyl, wat is dat? Tsjernobyl ligt in de Oekraïne, dicht tegen de grens met Wit-Rusland. In 1968 gebeurde daar een ongeluk met een kernreactor. En dat ging flink mis. We leven in een wereld van veel mogelijkheden, veel overvloed, veel kennis. En toch maakt dat vaak dat wij de grenzen opzoeken van wat ethisch en moreel in orde is. De mens stoort zich niet aan God of gebod. We denken dat we het zelf allemaal wel kunnen, dat we zelf op de troon kunnen zitten. Maar als we dan de grenzen opzoeken van wat ethisch of moreel of zelfs in de natuur op een gezonde manier goed zou zijn. Als we die grenzen opzoeken gaat het soms finaal mis met een vernietigende uitwerking. Zo ook met kernenergie in Tsjernobyl. En Tsjernobyl was een zeer vruchtbare regio. Als je naar het land keek, allemaal perfect. Ik zal niet zeggen dat het als het paradijs was, maar voor mij heeft het wel even die koppeling. En toen die kernramp en het land, je kunt er niks meer mee. Dus wij beseffen dat toen in die tijd een heleboel van die, hoe moet ik het zeggen, moet ik even spieken, van die radioactiviteit ook met de wind en de wolken mee werd gevoerd en vervolgens regende het boven Nederland en konden wij ook onze oogst helemaal weggooien, dan besef je hoe erg het daar wel niet moet zijn. Heel veel mensen zijn uit dat gebied weggetrokken. De mensen die er bleven, vervormden. Kregen kanker, ze stierven. Ze brachten kinderen voort die er eerder luguber dan normaal uitzagen. Van een plaats van vruchtbaarheid naar een plaats van onvruchtbaarheid. De regio brengt niet langer het goede voort, maar dood en verderf. Denk aan recent de kernramp bij de ramp bij kerncentrale van Fukushima in Japan. Menselijkerwijs doe je er weinig aan. De radioactiviteit kun je niet wegnemen. Radioactiviteit kan wel door de loop van tijd verminderen, maar het is een vloek voor generaties en misschien wel voor eeuwig. En zo is bij de Dode Zee ook menselijkerwijs weinig aan te doen om die weer gezond te maken. De Dode Zee. Als we op de landkaart zouden kijken, is het maar een heel klein gebiedje in Israël. Maar ja, als je hem op de landkaart bekijkt, heel Israël, kun je er ook niet omheen. Zo kan het ook zijn in onze levens. Op welk gebied gaan wij onze eigen wegen? Op welk gebied spreken wij God tegen? Soms lijkt het allemaal niet zoveel voor te stellen, die ene zonde. Maar als je mensen beter leert kennen, bij wijze van spreken onder het vergrootglas komen te liggen, dan zie je die ene zonde best wel. En dan wordt het een smet op je leven. En misschien weet je het goed verborgen te houden. Zien mensen het aan de buitenkant niet. Maar eet die ene zonde je wel van binnenuit helemaal op. Ja, zichtbaar of niet, als de zonde vrucht draagt, dan volgt de dood. In ieder geval in een regio van je leven. Nou begrijp ik dat door de zee en de tijd van Ezechiël, dat het vooral was dat mensen hun eigen wegen gingen en dat men van God afdwaalde. Dat men afgoden navolgde. Dus dat is de allereerste en de allergrootste zonde. Dat wij God links laten liggen. Maar als je zonde op een ander gebied pakt, zoals op seksueel gebied, dan kan dat de doodsteek zijn voor een goed en gezond huwelijk en voor je gezin. Of het najagen van zelfverwezenlijking, zelfverwerkeling, of dat verwerkeling, of dat komt in een carrière, of dat komt in een hobby, of op een andere manier, in bezit. Vul het maar in. Maar jezelf op de eerste plaats zetten. Ook dat verwoest je relatie met God en je relatie met de mensen om je heen. Zonde lijkt allemaal zo mooi en zo aantrekkelijk, totdat de gevolgen zichtbaar worden. En de tijd niet meer te keren is. En de vraag is dan, hebben wij een dode zeeregio in ons leven? Of zijn we daar misschien op weg naartoe om zo eentje te krijgen? Van vruchtbaarheid naar onvruchtbaarheid. De dode zee, Tsjernobyl, Fukushima, allemaal regio's op de landkaart. Beperkte regio's op de landkaart. Maar de zonde is niet een regio die zich maar op die landkaart beperkt. De zonde is eerder een virus dat om zich heen eet en steeds groter wordt en je weerstand afbreekt. Dat was punt 2, de dode zee. Laten we stap doen naar een ander punt, de tempel. Want we zien eigenlijk twee locaties in ons tekstgedeelte. Aan de ene kant de dode zee, als laatste, daar zijn we mee begonnen. En als eerste zien we de tempel. Van de Dode Zee gaan we dus verder naar Jeruzalem. Ligt de Dode Zee onder zeeniveau en ook fors. De tempel ligt op een berggebied, in het bergland. En vandaar dat de tempel ook wel wordt genoemd. De tempelberg, het ligt op een bergrug. Psalm 15 vers 1 zegt, Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Heel passend wijst de psalmist ons op dat God heilig is. Dat niet iedereen zomaar bij God kan binnenlopen. Tot God kan naderen. En ik geef u misschien een gek voorbeeld. Maar ik ben ooit autorijles gegeven. En ik had een collega en die had, naast dat hij autorijles gaf, had hij ook op de vrachtwagen gereden. En op een gegeven moment waren we aan het kletsen en hij zegt, ja, als ik met de vrachtwagen reed en er komt een gewone normale politiecontrole langs de weg, dan komen ze niet zomaar je cabine in hoor. En ik snapte dat allemaal niet zo. Dus ik denk van ja, weet je, nou, waarom zouden ze de cabine niet inkomen? En als ik hem goed begreep, hij legde het tenminste uit, want ik reageerde wat vragend. Hij zegt ja. Hij zegt, maar je hebt natuurlijk twee soorten vrachtwagenchauffeurs. Je hebt de vrachtwagenchauffeur die gewoon pakketjes rondbrengt in Nederland. Je hebt de vrachtwagenchauffeur die rijdt internationaal. En als je internationaal rijdt met je vrachtwagen, dan is je vrachtwagen niet alleen maar je werkplek, maar ook een plek waar je slaapt, een plek waar je woont, een plek waar je eigenlijk de hele week bent. En hij zegt, de politie weet heel goed dat dat dan meer is dan je werkplek. Dat is een privéplek. En met een gewone verkeerscontrole komen ze niet zomaar je cabine in. Nou, of dat waar is, weet ik niet. Ik heb het nooit zelf aan de lijve ondervonden of meegemaakt. Maar ik snap dus een punt. Ik bedoel, als er iemand bij u aan de deur staat en die belt aan, ja, dan doe je de deur open en misschien laat je iemand in de hal. Dat wordt tegenwoordig ook al afgeraden, want wie weet wat ze wel niet willen. Maar misschien laat je iemand in de hal of misschien laat je iemand in de woonkamer. Maar als het een wildvreemde is, dan komt hij niet verder dan je woonkamer. Iemand moet al een stukje beter bekend zijn dat ze een keertje doorlopen naar je studeerkamer. En zelfs goede bekenden staan niet zomaar in je slaapkamer. Er zijn gewoon plekken in je woning waar zomaar niet iedereen kan komen. En zoals onze huizen ook plekken zijn waar niet iedereen zomaar overal mag komen, zijn er dus plekken die privé zijn, die een soort van heilig zijn. Zo is het ook in de tempel van de Heere God. Niet Jan en alleman kan maar overal komen. Als je kijkt naar het heilige, dan mocht daar dagelijks op dagelijkse basis een priester komen. Maar als je kijkt naar het heilige, de heilige, dan mocht daar maar één keer per jaar iemand komen, de hoge priester. En zelfs dan was men zo beducht voor de heiligheid van God, dat men een touw bond om zijn voet of om zijn enkel, want hij zou daar maar eens in het heilige, de heilige komen en God zou hem maar eens niet heilig genoeg vinden, niet genadig genoeg zijn. En de hoge priester zou daar sterven. Wat dan, hoe kreeg je hem er dan weer uit? Nou, de touw om die enkel, dan kon je hem eruit trekken zonder zelf in te komen. Ik illustreer gewoon hoe heilig God aan de ene kant is. De tempel, het huis van God aan de ene kant, op die bergrug in Jeruzalem. En aan de andere kant wordt een geschetste plaatje van de Dode Zee, niet op het berggebied, maar juist heel laag gelegen, zelfs onder zeeniveau, 430 meter onder normaal zeeniveau, diep, dieper, diepst, ironisch gezegd, de laagste plek op aarde. Op die diepste plek is het oordeel van de zonde zichtbaar. Hoe diep kun je zinken? En de tijdgenoten van Ezechiël, zij snapten dat wel. Ook zij waren diep gevallen. Zij vielen onder het oordeel van God omdat ze zich van hem niets of nauwelijks iets hadden aangetrokken. En ballingschap was een van de gevolgen geweest. Jeruzalem was voor hen onbereikbaar geworden. De tempel ook. De tempel was verwoest. En God onbereikbaar vanwege zijn heiligheid en hun zondigheid. Ze waren diep gezonken en op eigen kracht was God onbereikbaar. En dat is wat we dit hele Bijbelboek Ezechiël terugzien, is dat God heilig is. Zijn heiligheid wordt beschreven en gecontrasteerd met de zondigheid van het volk. God is heilig waar staan wij? Even een tussentijds overzichtje. De Zode Zee is een plek van oordeel en van vloek, een schandvlek van de zonde. Juist die plek, die was als de Hof van Ede, werd tot de Zoutzee, waar geen leven meer mogelijk was. Dus die Dode Zee op de meest lage plek op aarde en dan aan de andere kant de tempel. Het huis van God, God heilig en verheven. En dan gaan we naar het water dat uit de tempel stroomt. Dus de kern tot zover is dat de mens zondig is en op eigen kracht niet bij God kan komen. Hij is heilig, hoog verheven, buiten ons bereik. Wij zijn onmachtig. Maar waar wij onmachtig zijn, is God het die de eerste stap doet. Als Ezechiël spreekt over water dat van onder de drempel van het huis uitstroomt, dan spreekt hij als het ware over water dat vanuit het hart van Gods aanwezigheid uitgaat. Hij noemt dat dit gebeurt ten zuiden van het altaar. En als ik dat lees, dan denk ik altaar. Waarom wordt het altaar hier genoemd en niet iets anders? Is altaar niet het plek waar de offers voor de zonde werden gebracht? Wijst het er niet ons op dat God hier zelf langs het altaar gaat, zelf een offer brengt, zelf verzoening doet? En u mag het opzoeken. Ik wil graag nog een paar versen met u lezen uit Openbaringen 22, vers 1 en 2. Dus een paar versen uit Openbaring 22, te weten de versen 1 en 2. En daar is sprake van een visioen wat heel erg lijkt op wat wij net hebben gelezen in Ezechiël. Het laatste hoofdstuk van de Bijbel is helemaal makkelijk. Dus als u aan het zoeken bent, dan gaat u bij het einde beginnen. Openbaringen 22 vers 1 en 2. Ook een visioen. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Hier wordt gesproken van water dat voortkomt uit de troon van God en het lam. Voor ons als christenen is dat meteen heel duidelijk. Jezus als offerlam. En de beschrijving van ten zuiden van het altaar, ja, dat spreekt dan over het offer van Jezus. Gods aanwezigheid. Vanuit zijn troon. Langs het altaar, waar God zelf het offer bracht, komt hij ons tegemoet. Maar water ten zuiden van het altaar. Mijn eerste associatie is, dat heb ik al gezegd, bij het altaar zelf. Maar het is ook belangrijk om op te merken dat juist ten zuiden van het altaar het koperen wasvat stond. Het wasvat waar men zich reinigde. En dat wasvat had expliciet die reinigingsbetekenis. Maar ook dat past prima in het visioen. Want is het niet dat het water juist reiniging en genezing brengt? Zowel bij de Dode Zee als ook via de bladeren van de bomen die langs de beek staan. Dus dat twee betekenissen mogelijk over dat ten zuiden van het altaar. Maar even terug naar de tempel waar de man aan Ezechiël de oorsprong of de bron van het water laat zien. Opmerkelijk is dan dat het water door de oostelijke poort vertrekt, maar Ezechiël niet door die oostelijke poort meegaat, maar door de noordelijke poort wordt omgeleid. Ja, wat is er dan aan de hand met die oostelijke poort, dat Ezechiël daar niet doorheen mag? Nou, we zetten weer onze toeristische bril op. We waren eerst bij de Dode Zee en nu staan we op de Tempelberg. En als we daar vandaag de dag letterlijk in Jeruzalem zouden staan, dan zien we daar natuurlijk geen tempel staan, maar een islamitisch heiligdom. Maar als we dan richting die oostelijke poort zouden gaan, en ik weet niet of dat tegenwoordig nog kan en mag, dan zie je dat het eigenlijk is dichtgebouwd. Je komt niet bij die poort vanaf het tempelplein, want er staat een heel groot gebouw voor. Waarschijnlijk een moskee. Maar als we dan net als Ezechiël wel buitenom gaan en de buitenkant van die oostelijke poort komen, andere manier waarop die poort tegenwoordig bekend staat is de Gouden Poort. dan zie je dat hij dichtgemetseld is. Helemaal geen poort waardoor je naar binnen kan. En voor die poort ligt een islamitische begraafplaats. Toen de muren zoals die er nu staan en de poort zoals die er nu is herbouwd werd, toen was daar ook de opdracht dat die dichtgemetseld moest worden. Er is een begraafplaats voorgelegd. En de Arabieren weten heel goed dat er een profetie is dat de Messias ooit zal komen en door die poort naar binnen zal gaan. Dus ze zeggen, nou, dan metselen hem dicht, begraafplaats voor. Ik zie het een beetje als een barrière die je opwermt. En dan zie je heel lekker nuchter dat de Joden zeggen, ja, metsel die poort me dicht, leg er maar een begraafplaats voor. Maakt ons niks uit. Als de Messias komt, dan komt hij toch. Als hij door die poort heen wil gaan, dan gaat hij wel door die poort heen. Hoeven we als mensen helemaal niks aan te gaan doen. Heerlijk. Hoe nuchter en hoe eenvoudiger waar. Maar precies die betekenis van de gouden poort, van die oostelijke poort, die vinden we ook terug in ons Bijbelgedeelte. Want kijken we naar die context, die vanaf hoofdstuk 40, dan wordt duidelijk dat alleen God, of alleen de koning door die poort mag binnengaan. Niet gewoon maar een sterveling zoals wij. Niet een profeet zoals Ezechiël, nee, alleen God. En met andere woorden, het water dat door die poort heen gaat, is niet zomaar water. Anders was het ook wel omgeleid, net als Ezechiël. Maar is dat niet God zelf? God zelf die zijn volk tegemoet gaat. Waar zijn volk en ook wij onmogelijk tot God kunnen naderen, komt hij onszelf tegemoet. We zingen dat in onze liederen. U komt ons Heer in Christus tegemoet. En het evangelie van Johannes sluit hierop aan. Johannes 4, waar Jezus spreekt met de Samaritaanse vrouw, spreekt hij over hemzelf als het levend water. En Johannes 7, vers 37 roept Jezus de mensen op om te drinken van hem, het levende water. Dus zowel in Ezechiël 47 als op andere plekken in de Bijbel wordt duidelijk dat het water uit de tempel niet zomaar water is. Zoals we het hier uit de kraan kunnen krijgen. Maar dat het water komt uit het midden van Gods huis. Openbaring zegt uit de troon van God en het Lam. God is de bron. Het is God zelf die ons in Christus tegemoet komt. Water, helend, zuiverend, levengevend. Zacharia zegt in hoofdstuk 14 vers 8 dat er twee beken zijn. Eentje naar het oosten en eentje naar het westen. En net in Ezechiël 47, de Statenvertaling, herziende Statenvertaling, kun je ook wel nog iets proeven van, hé, misschien zijn er wel twee. Nou ben ik even kwijt welk vers dat is. Maar er is één vers, en dan mag u dan thuis wel nazoeken, dat aanleiding geeft dat er één keer staat dat er twee beken zijn. Maar Ezechiël focust niet op die tweede beek, maar echt puur alleen op die oostelijke waterstroom. En wat mij opvalt is dat hij het eerst tot zijn enkels komt, dan tot zijn knieën, dan tot zijn heupen. En op een gegeven moment kan hij er niet meer doorheen. Zou hij zwemmend naar de overkant moeten. Ja, kunnen er van alles in gaan leggen? Wat moet dat dan betekenen? Ik zou het niet weten. En dat is wat ik net in het begin al zei. We moeten echt oppassen dat we niet dingen in beeldspraak gaan leggen die nu misschien niet in zitten. Dat we er zelf dingen in gaan lezen, maar die er helemaal niet bedoeld zijn. Het enige wat ik eruit zou kunnen halen is dat wat God ook doet, dat het een effect heeft als een olievlek die zich verspreidt. Of beter gezegd hier gewoon als een... Het water begint heel klein, maar als je het uiteindelijk bekijkt, is het volume heel erg groot. Je kunt er niet omheen, onmisbaar. De boodschap dat Gods genade klein begint, maar een grote uitwerking heeft, vinden we ook terug in de woorden van vers 10. Daar staat van Ein Gedi tot Ein Eglaim, wij zouden zeggen van Limburg tot Groningen, wordt met deze twee plaatsen het hele gebied van de Dode Zee omschreven. Heel het gebied wordt door het water veranderd. Van onvruchtbaarheid zien we een lijn naar vruchtbaarheid. Van een dode zee, van dood, zien we een verandering naar leven. En sommige Bijbelcommentatoren die zeggen dat net zoals de levensstroom een levensrivier de Hof van Ede voorzag, van levend water hier ook weer zo'n beeld voor ogen krijgt. We hebben gekeken naar de Dode Zee, we hebben gekeken naar de tempel en het water dat eruit komt. En voor tot zover werd één ding wel duidelijk. In traditionele theologische taal is er sola gratia, alleen door genade. Het is God zelf die zijn volk tegemoet komt. God komt ook ons tegemoet, maar alleen door genade. Niet door onze eigen verdiensten, niet door iets wat wij van onze kant kunnen doen, want God is hoog verheven, wij zijn diep gezonken. En het is alleen God, uit zijn genade, die ons tegemoet komt. Volgende punt, de exclusiviteit van het water. We hadden het net over sola gratia, alleen door genade, zou ik hier zeggen sola Christus, alleen Jezus. En we zijn weer even toerist. Als u ooit naar Israël gaat en inderdaad eerst naar Jeruzalem gaat, dat is meer logisch dan van de Dode Zee naar Jeruzalem, is van Jeruzalem naar de Dode Zee. En je gaat naar het oosten, naar beneden, dan is het in één keer allemaal heel dor. Zeeltig land. Groeit bijna geen plantje. En troosteloos gebied. Je denkt van, nou, ik kan er uren doorheen rijden, maar ik word er niet vrolijk van, was ik maar vast bij de Dode Zee. Kom je eenmaal op het lagere niveau, het niveau waar ook de Dode Zee ligt, en zou je daar een beetje omheen rijden, naar een plek waar je ook gewoon bij het water kan komen, dan valt het op dat daar slagbomen staan en een soort van wegversperringen. Nou ja, in Israël is dat op zich helemaal niet zo gek, want je hebt natuurlijk allemaal van die militaire controleposten. Maar dit zijn geen militaire controleposten, het zijn slagbomen en borden en er staat op, pas op, niet verder rijden, overstroming. Dan kijk je om je heen en denk je, ja, ik zit hier in woestijngebied, geen regendrupje. Hoezo overstroming? En dan rij je nog iets verder en dan zie je in één keer dat daar toch een stukje weg opnieuw geasfalteerd is. En op een andere manier, omdat dat toch een keertje weggestroomd is. En je ziet daar sporen in het zand van hevige waterstromen. En denk je, hoe kan dit? Maar met een beetje meer achtergrondinformatie maakt het allemaal logica. Die grond daar is zo ziltig, zo zoutig, dat het helemaal geen water opneemt. Dus met een beetje motregen, al dat water, wat niet in de grond kan, zoekt het laagste plekje. Dus dat verzamelt zich en het hoopt zich op en het wordt een grote waterstroom. Een beetje motregen kan al aardig wat water veroorzaken. Gewone regen wel helemaal, laat staan een stortregen. Dan krijg je echt een stortvloed. Als je dat beseft, dan denk je van, oké, nou snap ik waarom daar dan af en toe borden staan. Zo van, een slagboom naar beneden, niet verder rijden, want het heeft een beetje geregend. Waarom noem ik dit? Het is goed om te beseffen dat die Dode Zee best wel wat water krijgt. Niet heel veel, maar een regenbui geeft al een flinke stortvloed van water die kant op. Maar ook wordt het elke dag gevoed door de rivier de Jordaan. Nou, niet dat de rivier de Jordaan nou zo'n mooie rivier is als dat wij hier in Nederland hebben. Het is eerder dan een, even oneerbiedig gezegd, een beetje een klein stroompje of misschien soms al een modderstroompje. Komt ook omdat er al veel water wordt uitgehaald voor de landbouw. Maar de Dode Zee krijgt elke dag water. En toch maakt dat water de Dode Zee niet gezond. De Dode Zee die consumeert, die verbruikt en het is weg. Heel veel water verdampt daar. Iemand zei een keertje heel toepasselijk, zelfs de Dode Zee is aan het sterven. In die zin, het verdampt, het verdampt, het verdampt. Zelfs al zou de Dode Zee letterlijk een keer helemaal opgedampt zijn, dan nog is het een plek waar eigenlijk alleen maar ziltigheid en zout is, waar geen leven mogelijk is. Dus met water of zonder water, dood is het er sowieso. Waar het om gaat is dat er geen natuurlijke hulpbronnen zijn die die zee weer gezond kunnen maken. De Israëli's hebben wel eens gedacht van we trekken een kanaal van een zee naar de Dode Zee. Maar ze beseffen dat het zoveel water gaat kosten en zoveel moeite dat het ook niet loont. De Dode Zee wordt niet gezond. Alleen die waterstroom uit de tempel kan en zal het verschil maken. Maar zo is het ook in onze levens. Als ik bepaalde zondige gebruiken heb, of een bepaalde zonde heb, kan mijn hulp en mijn genezing overal gaan zoeken. In hulpverlening, in gedragstherapie, in van alles en nog wat, zelfs in religies. Maar ze zullen mijn zonde niet opheffen. En ook zullen ze mijn zondige natuur niet wegnemen. En het is eigenlijk heel belangrijk om te beseffen dat het alleen door Gods genade en alleen door Jezus, alleen door zijn levend water, dat er vergeving en genezing mogelijk is. Zoals die dode zee alleen weer gezond wordt door dat wat God kan geven. Zo kunnen ook alleen wij weer gezond of vergeven worden door wat God ons aanreikt. Nergens anders gaan wij het vinden. De Bijbel is in die zin glashelder. Het water is niet één van vele bronnen, maar het is de enigste bron. Jezus is de enigste weg tot God. En als u hier zit en u kent God nog niet in die zin, u kent Jezus nog niet in die zin, dan hoop ik dat die boodschap vandaag wel landt en wordt meegenomen. Alleen Jezus. Dan gaan we tot een afronding komen. Nog een paar opmerkingjes. En een daarvan vind ik wel heel erg leuk. In het begin van de preek hadden we het over het tekstgedeelte van vandaag. Dat dat een visioen is. Een visioen over de tempel waar gebruik gemaakt wordt van beeldspraak om een boodschap over te brengen. En dat het belangrijk is dat we die boodschap niet zelf, dit visioen niet zelf, eigenmachtig gaan invullen. De Bijbel is altijd een norm en laat geen eigenmachtige uitleg toe. We hoeven niet iets te gaan vergeestelijken. We hoeven er ook geen allegorie van te maken. Dat is waarbij we de boodschap gewoon maar lezen in de zin van, goh, ik had er deze gedachte bij, of och, ik vond het wel leuk om hem zo in te vullen. Nee, de Bijbel is duidelijk genoeg. En het mooiste van ons Bijbelgedeelte, van dit tekstgedeelte, is dat het zelfs tot in detail logica maakt. Want misschien heeft u hier ook wel een beetje met kromme tenen gezeten. En gedacht van ja, hij vertelt nog wel over de dode zee en hoe slecht en hoe dood dat hij is. Maar als hij ons nu nog één keer meeneemt als toerist naar die dode zee. Ja, dan zien we dat daar een heleboel mensen zijn die juist heel erg blij zijn met de dode zee. Want er worden allemaal producten gekocht die gezond zijn voor je huid. Kijk maar eens, er zijn mensen die hebben acne, eczeem en psoriasis. En dat dode zeezout of die mineralen die er zijn. Hartstikke goed voor die mensen. Oh, en we zien ook nog mensen die COPD of astmaklachten hebben. En als ze daar zijn, dan verdwijnen hun klachten. Soms voor een langere tijd, soms voor een kortere tijd. Hartstikke goede regio. En dan zegt hij dat het er alleen maar slecht en dood is. Ja, dat klopt. Want voordat de dode zee er was, waren er al moerassen en poelen. Die ook zullen blijven bestaan als de dode zee er niet meer is en een normale zee wordt. Dus dat wat goed en genezend is, was er al voordat die dode zee er ontstond. En zal er zijn, ook als die dode zee er straks niet meer is. In ons tekstgedeelte staat dat de moerassen en poelen er zullen blijven. En dat vind ik van die mooie, supermooie details in de Bijbel. Dan denk je van wauw. Zelfs in de beeldspraak kloppen die details gewoon als een klok. Nou, samenvattend. We hebben vandaag gezien dat Ezechiëls profetie heel duidelijk is en confronterend. Maar tegelijkertijd een boodschap van hoop en herstel. Je hebt die confronterende tegenstelling tussen de dode zee en de tempel. En we waren getuigen van het water dat God, het water waarmee God ons tegemoet komt. Alleen door genade, alleen in Jezus. Een boodschap van hoop en herstel die niet stopt bij het gezond worden van de dode zee. Maar die ook vertelt over vruchtbomen langs een beek. En als we dan kijken naar toepassingen voor ons vandaag, dan kunnen we twee dingen meenemen. Ten eerste dat God ons wil vergeven en genezen en helen als ons leven gebukt gaat onder de vloek van de zonde. En er misschien wel een dode zeeregio in ons leven is. Maar ten tweede zien we ook Psalm 1 doorschemeren. Waar de gelovigen zijn als een boom. Als een boom geplant aan waterstroom, aan levend water. Als onze levens gevoed worden door God, als wij geworteld staan aan zijn levend water, dan kan en wil God ons ook gebruiken in zijn helsplan. Zolang wij maar geworteld blijven aan het levende water. En iemand verwoordde het ooit eens, als mensen iets van onze levens proeven, Mogen wij dan zijn als honing en niet als gal? Mogen wij dan zijn als die vruchtbomen waarvan de bladeren tot genezing zijn van de volken en waar we regelmatig en vaak vrucht dragen? Ezechiël heeft een boodschap van hoop en herstel. Een boodschap voor onszelf, maar ook een boodschap om door te geven. Amen.